Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee R.C. Bogaert voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 16 februari zal om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur dominee W.J. van den Brink voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen, psalm 107 vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 26, het zevende en ook het achtste vers. Ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. En wat er verder volgt, ik noem nu de verkeerde, maar het moet het zijn het zevende en het achtste van Psalm 26. Gemeente, ook deze middag doen we met elkaar belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we samen zingen uit Psalm 115, het zevende vers, Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En wat er verder volgt, Psalm 115, vers 7, na de belijdenis van het geloof en een ieder van u spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden we met elkaar om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Groot en heerlijk God, Vader in onze Heer Jezus Christus. Op deze zondagmiddag, als we opnieuw mogen samen zijn hier in uw huis voor de tweede keer alweer op deze dag, hebben we alle reden om verwonderd te zijn over uw trouwe zorg voor ons. Want ook op deze zondagmiddag laat u ons opnieuw de boodschap van uw genade horen. En we proeven daarin uw zorg voor ons, dat u niet wil dat enige verloren gaan, maar dat wij allen tot bekering komen. En Heer, zo zijn we vanmiddag hier, naar goede gewoonte, op grond van uw eigen opdracht, van uw eigen roepstem, samen in uw huis, om die woorden van eeuwig leven van u te horen. En we hebben het zojuist gezongen, die heerlijke belofte van u. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaan deelgenoot. En dan is er bij u altijd meer te krijgen om groter te groeien, om rijker te worden, niet in onszelf, maar in wie u bent en wat u ons te bieden heeft. En die grote schat die bij u te vinden is, die u wil uitdelen vanuit de verdiensten van de Heere Jezus Christus, die is onuitputtelijk. Elke keer heeft u wel weer iets voor ons. Uw woord is zo dik, zo uitgebreid. Er staat zoveel voor ons in, Heere, waar we ons hele leven het mee mogen doen. En daar is het genoeg voor. Geef dat wij er dan ook genoeg aan hebben. Ja, niet om er genoeg van te krijgen. Want daar gaat het ook vanmiddag dan wel over, dat we altijd begeerig zullen zijn en vurig zullen verlangen naar de onvervalste melk van het woord. Maar dat uw woord dan ook echt genoeg voor ons zal zijn. Dat we daarin het leven vinden, dat we daarin uw aanwijzingen vinden om door dit leven heen te gaan. Dat we daarin uw roepstem horen, hemelse Vader, om te komen tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om vanuit hem alles te ontvangen wat we voor dit leven en bij het naderen van de dood, ja, dwars door de dood heen, nodig hebben. En we bidden u, wilt u ons daar vanmiddag dan ook in alle overvloed op onthalen, want met minder kunnen we het dan ook echt niet doen. We hebben het nodig, uw woord en de krachtige werking van uw Heilige Geest, die u samen laat gaan met het woord dat we mogen horen. En daarom bidden we ook om de komst van uw Heilige Geest in ons midden, dat we mogen ervaren dat u het zelf bent die uw woorden neemt, gesproken door uw dienaar, die het alleen maar bij onze oren brengen kan, maar dat u het zelf bent, o Heilige Geest, die ze in ons hart wil leggen. En dat dan ook vanmiddag daadwerkelijk doet bij ons allemaal. Heere, gaat u vanmiddag niemand voorbij. Dan wilt u laten merken dat u die God bent die doden de stem laat horen van de levenden. Mensen die vanmiddag hier gekomen zijn en die eerlijk moeten belijden misschien er nog helemaal buiten te staan. Geen deel aan de genade die er is in de Heere Jezus Christus. Heere, dan hebt u toch een woord van macht. Een woord met kracht. Een woord dat vol is van uw Heilige Geest. En wilt u die woorden dan spreken, zodat diegene die hier zit met zijn eigen zonde en schuld, dat u die vanmiddag mag kwijtraken bij u. Dat er een vertrouwen mag ontstaan. Dat de woorden die u spreekt, dat dat de waarheid is. Een waarheid die vrijmaakt. Een waarheid waar we voor mogen buigen. Waar we ons met hart en ziel ook aan kunnen overgeven. Omdat u het zelf bent, Heere God, die deze woorden hebt gesproken en ze voor ons hebt laten opschrijven. Geen mensenwoorden, maar de stem van de levende. En laat die woorden van u vanmiddag dan zo weer klinken dat ze ons allen tot leven wekken, ook opnieuw. Dat we werkelijk mogen zijn als zo'n pasgeboren kindje dat telkens weer vurig verlangt om voeding, om gevoed te worden, om meer te ontdekken van de rijkdom die er is in de Heer Jezus Christus en de volheid van de Geest en de grote liefde van de Vader. Om hoe langer hoe meer naar u toe te groeien. Om hoe langer hoe meer ook uw beeld in ons leven te mogen vertonen. Heer, maak ons vol. Ja, ontledig ons van onszelf. We hebben u ook niets aan te bieden. We hebben u niets te brengen dan onze schuld, onze verlorenheid. Die getuigt ook tegen ons, Heere. We erkennen dat vanmiddag ook voor u met het schaamrood op onze kaken. Heere, wie zijn wij voor u? Maar we pleiten op uw genade vanwege dat kostbare offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere, voor de gemeente hier. Ook danken wij u voor de samenkomst die er was voor de buurt. We bidden u, laat daar ook uw woord telkens weer in alle eenvoud, maar even goed in alle rijkdom uitgaan. We danken u voor het wonder dat er telkens ook weer mensen komen die nieuwsgierig zijn, geïnteresseerd zijn. En het is aan u, Heere, het is ook in uw macht, in uw vermogen, om ook mensen uit de buurt tot u te brengen in de erkenning dat u God bent. Die de Heer Jezus nodig hebben, echt nodig. In het besef dat er buiten de Heer Jezus geen leven is. En ja, Heer, dan hebben we allemaal hetzelfde nodig. En wilt u dan uw eigen woord ook in de levens van zoveel mensen die van u vervreemd zijn, heerlijk maken. Mensen dichtbij brengen, juist ook door uw woord, om samen één te zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan bidden we, laat uw koninkrijk ook hier uitgebreid worden. Er zijn nog zoveel lege plekken hier in de kerk en het is voor u, ja, als een vingerknip om die plekken gevuld te krijgen met mensen die verlangen naar uw woord en die de Heer Jezus nodig hebben. Heer, wilt u zo machtig werken in een tijd van kerkverlating en van leegloop, houden wij dat als mensen nauwelijks voor mogelijk. Dan lijkt het werken tegen de klippen op. Maar u bent het zelf die harten neigt. En die van tijd tot tijd ook de wind van uw geest met zoveel kracht laat waaien. En dat kunt u ook hier toch doen. Dan wilt u zo uw naam verheerlijken. En dan hier en daar en overal in uw wereld, uw eigen wereld, van u vervreemd, laat uw koninkrijk komen en de einde van de aarde uw heil erkennen. We bidden u, Heere, voor de kerk die wordt verdrukt, vervolgd, die het moeilijk heeft, die lijdt. We bidden voor uw volk Israël, waarin het ook moeilijk is. Een lange tijd van strijd, Heere, achter de rug, voor zover we dat zo kunnen zeggen. Er dreigt altijd gevaar en echte vrede lijkt er nauwelijks te zijn. We bidden u, wilt u uw volk bewaren in het midden van het woede van de volken, maar ze boven alles brengen tot de vrede die er is in de Heer Jezus Christus. Heere, wees met ons. En geef ons uw rijke zegen in het verkondigen en in het horen. En dat uw naam daarin wordt groot gemaakt. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen het woord van God in de eerste Petrusbrief. En we beginnen te lezen in hoofdstuk 1, vers 23. En dan lezen we door tot hoofdstuk 2, vers 3. Ik heb vorige week in Soest over dit gedeelte gepreekt voor de kinderen van de jongste clubs bij ons. Met een preekbespreking daarna. En ik dacht, nou, er zitten ook wel kinderen in de kerk. En als de kinderen het begrijpen, dan zullen de ouderen het ook wel begrijpen. Dan komt dat meestal wel goed. Dus vandaar hoop ik dat het ook een wat eenvoudige preek is die voor iedereen helemaal te begrijpen is. We beginnen te lezen in 1 Petrus 1 vers 23. Waar Petrus de christenen in de verstrooiing aanspreekt. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Tot hier de schriftlezing voor vanmiddag. We gaan met elkaar zingen als inleiding op de preek uit een psalm waar Petrus naar verwijst. Dat is psalm 34, waarin het bijzonder gaat over die woorden: smaak en zie, proef en zie dat de Heere goede tieren is. Psalm 34 zingen we berijmd vers 4, 6 en 7. En intussen krijgt u de gelegenheid ook om uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. Hij zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekst voor de preek komt uit het voorgelezen schriftgedeelte. We luisteren vanmiddag in het bijzonder naar de eerste drie versen van 1 Petrus 2. Dus 1 Petrus 2 vers 1 tot 3 is de tekst voor de preek. En die teksten zullen we met elkaar eerst nogmaals lezen. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. Gemeente, jongens en meisjes, heb jij wel eens een pasgeboren babytje zien drinken? Als het meteen na de geboorte bij de moeder op de buik wordt gelegd en de borst van moeder zoekt en wil drinken. Ja, dat is prachtig om te zien. Ik vind het ook vaak mooi op een kraambezoek vaak, dan wordt er wat over gepraat hoe het gaat met babytjes afgevallen. Maar gelukkig, het drinkt goed en het is al zoveel alweer aangekomen. Gaat goed gelukkig, hè? Dan hoor je die moeders blij en dankbaar zijn om te vertellen dat het gelukkig goed gaat met het drinken. En ik dacht eigenlijk, wat zijn die moeders een prachtig beeld van God de Vader. Want de Vader in de hemel die verlangt, en dat nog veel sterker dan dat moeders daarna verlangen, naar de groei van zijn kinderen. En daarom geeft hij vanmiddag die boodschap mee die we midden in het tekstgedeelte lezen. Verlang vurig, net als zo'n pasgeboren kindje, naar de zuivere melk van het woord, opdat je daardoor mag opgroeien. Zuivere melk, daar groei je van. Nou gaat vanmiddag over, dat is thema voor de preek. Vurig verlangen als een pasgeboren kind. Drie gedachten. In de eerste plaats gaat het over een slechte spijsvertering. En dat is eigenlijk vers 1, hè? Daar is iets mis. En dat zorgt ervoor dat de zuivere melk niet goed binnenkomt, of dat het niet voor goede groei zorgt. Er is iets mis, je zou kunnen zeggen kinderziektes, slechte spijsvertering. Dat is het eerste punt van de preek. Het tweede punt gaat over zuivere melk. Verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. En in de derde plaats gaat het over een goede smaak. En dat is ook het derde vers. Indien u tenminste geproefd hebt. Je hebt het toch geproefd, zegt Petrus. Vurig verlangen als een pasgeboren kind. Slechte spijsvertering, zuivere smaak, zuivere melk en een goede smaak. Gemeente, Petrus die schrijft zijn brief aan mensen die in geestelijk opzicht levend zijn gemaakt. Ze zijn, zegt hij, opnieuw geboren. Nou, jongens en meisjes, wat betekent dat, opnieuw geboren? Ja, jullie zijn allemaal, en dat geldt voor alle mensen hier in de kerk, zijn allemaal een keertje geboren. 10 jaar geleden misschien, of 6 jaar geleden, of ja, misschien al wel 70 of 80 jaar geleden een keer geboren. En hoe werd je toen geboren? Nou, denk even aan de woorden uit het doopformulier die zegt, wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Je wordt geboren als een zondig kind. Je huilde. Je spartelde. Dus je leefde. Maar, zegt de Bijbel, geestelijk ben je dood. Zondige mensen zijn geestelijk dood voor God. En daarom zegt de Bijbel ook, je moet opnieuw geboren worden. Nou, als dat met u of met jou gebeurd is, als dat met jou gebeurd is, jongens en meisjes, dan, want daar ben je nooit te jong voor. Dan zijn papa en mama nog blijer dan op de dag dat je geboren werd. Dan zeg je misschien, hoe gaat dat eigenlijk, opnieuw geboren worden? Nou, daar zou ik vanmiddag een heleboel over kunnen zeggen. Ik zou daar ook een aparte preek zelfs over kunnen houden. Dat doe ik vanmiddag niet. Ik wil wel heel graag dat u even meekijkt naar dat hoofdstuk waar we begonnen te lezen. 1 Petrus 1 vers 23. Hoe word je opnieuw geboren? Het gaat vanmiddag over het verlangen naar de zuivere melk van het woord. Hoe word je opnieuw geboren? Nou, lees maar mee in vers 23 van hoofdstuk 1. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Hoe? Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Je wordt dus opnieuw geboren door het woord van God. Dat gebruikt de Heilige Geest en daarom is het heerlijk dat u vanmiddag en dat jij vanmiddag hier bent. Want de Heilige Geest die gebruikt het woord, de verkondiging van het woord. Of thuis als je misschien samen met je vader en moeder uit de kinderbijbel leest. Of als de juf op school een verhaal uit de Bijbel vertelt. En dus ook hier in de kerk als het woord van God open gaat. Of misschien bij jou, 's avonds als je zelf de dag afsluit, stil op je kamer, stille tijd houdt. 10 minuten misschien of een kwartiertje. De Bijbel leest. Dat is het middel dat de Heilige Geest gebruikt om jou opnieuw geboren te laten worden. Om je te overtuigen van je zonde. Om je te overtuigen, zegt het woord van God, van de gerechtigheid die je in de Heere Jezus Christus vindt. Om je te overtuigen dat je bij de Heere Jezus moet zijn. En als je die woorden van God gelooft, dan ben je opnieuw geboren. Ja, dat is prachtig als dat in je leven gebeurt. Opnieuw geboren, want dat betekent ook nieuw leven. Nou, wat moet er met nieuw leven gebeuren? Is het gezond als een babytje, 70, 60 centimeter, als die zijn leven lang 60 centimeter blijft? Nee. Een leven moet groeien, moet groter worden, moet sterker worden. En dat geldt ook voor opnieuw geboren leven, nieuw geboren leven. Ook dat moet groeien, moet groter, moet sterker worden. Een babytje moet niet altijd een babytje blijven. En nou zegt de tekst, en dat is vers 1, zegt: gaat dat altijd goed? Gaat dat altijd vanzelf? Groeien alle pasgeboren kindjes? Nee, niet altijd even goed. En er zijn er babytjes die krijgen de beste melk. Die krijgen genoeg melk. En toch groeien ze niet. Ja, dan worden moeders worden ontzettend bezorgd en vaders daarna ook. Moeders vooral, wat is er met mijn kindje aan de hand? Dat wordt dan een hele spannende vraag. Wat zou er toch aan de hand zijn? Heeft mijn kindje misschien moeite met slikken? Of een allergie? En soms zie je het, want dan geeft het kindje dat de melk heeft gedronken, geeft alles weer op en het komt er weer uit. Ja, en wat er weer uitkomt, daar kun je niet van groeien natuurlijk. Misschien is er iets met de darmpjes aan de hand, nog niet goed ontwikkeld. En dan helpt het beste drinken, helpt weinig, heeft weinig nut als er iets mis is met de spijsvertering. Nou, zo zat ik even te kijken, gemeente, naar vers 1. Kan het zo zijn dat je opnieuw geboren bent, dat je tot geloof gekomen bent, dat je echt een kind van God mag zijn? En dat het op een bepaald moment, vroeg of laat in je leven, dat er geen groei meer in zit. Dat het tot stilstand is gekomen. Misschien pas nadat je tot geloof kwam, opnieuw geboren werd. Of misschien als je al 15 jaar geleden tot geloof kwam. En ineens, ja, vaak gaat dat wat geleidelijk, maar gaat de groei eruit? Kan dat? Ja. En je gelooft in de Heer Jezus, zeg je. En je leest toch in de Bijbel. En je bent trouw in de kerkdienst. En toch groei je niet in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Hoe bestaat het? Nou, dan is er, om zomaar te zeggen, iets mis met je geestelijke spijsvertering. En daarover heeft vers 1 het. Dat zijn dingen uit ons leven gegrepen, hè, gemeente, als we eerlijk zijn. En ik ga ze niet helemaal uitpluizen, al die verschillende woorden. Maar als je ze even tot je door laat dringen, alle slechtheid, dat vat het eigenlijk helemaal samen. Allerlei vormen van het overtreden van de wet van God. Allerlei vormen van slechtheid. Dingen waarvan je weet dat God heeft gezegd, die moet je niet doen. Of dingen die God gezegd heeft, die moet je wel doen. En je laat ze na, je doet het niet. En dan wordt Petrus ook nog wat concreter. Alle bedrog, hè, zo'n leugentje. Je hebt het gedaan en je zegt toch als het navraagt, ik heb het niet gedaan. Je kletst met je vriendinnen over dat ene meisje het altijd van die gekke kleren aan heeft. Kwaadsprekerij, schrijft Petrus. Slechte dingen over iemand anders zeggen om zelf een beetje erom te kunnen lachen. Of je bent jaloers op iemand in je klas die heel goed kan rekenen en jij kan het niet zo goed. En eigenlijk misgun je dat hij weer een 9 heeft. Afgunst, zegt Petrus. En dat kan natuurlijk ook als je volwassen bent geworden, gemeente. Dat is niet alleen iets van kinderen. Je hebt een winkel en je verkoopt de spullen die je hebt liggen alsof het de beste kwaliteit is. En het komt ergens vandaan. Ja, maar dat is echt wel de tweede keus. Maar als je zo doet, allerlei vormen van slechtheid, zegt Petrus hier, daar kun je niet groeien. Ook al zit je in de kerk, ook al hoor je het woord van God, ook al hou je stille tijd, maar als dat iets is van jouw leven, dat staat de groei. Dat staat de groei in de kennis van de Heer Jezus Christus in de weg. En daarom, alsof je een verkeerde jas aan hebt, zegt Petrus, leg het af. Leg het af. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dat is onze tweede gedachte. Verlang vurig. Dat is dus een verlangen met een geweldig sterke drang daarin. Een geweldige drijf daarin. Je moet het hebben. Als je het niet hebt, dan ben je helemaal niet gelukkig. En zoals een van die psalmen dat toch ook wel treffend zingt. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God. Roept het uit. En zo moet ik dan ook het woord hebben. Dat je als het ware, ja, bezwijkt. Dat je er aan onderdoor gaat als je het woord van God niet hebt. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Ik heb het zo nodig. Elke dag van mijn leven opnieuw. Ik kan niet zonder uw woord. Verlangen zoals een pasgeboren kindje. En dan moet je heel goed opletten, gemeente. Want hier staat een vergelijking. Verlang zoals een pasgeboren kindje. Ja, tegen wie zegt Petrus dat nou? Als je terugbladert, eigenlijk zagen we dat al een beetje in vers 23, maar als je terugbladert naar het begin van hoofdstuk 1, dan zie je wel dat Petrus dat schrijft aan alle mensen die opnieuw geboren zijn. Bent u opnieuw geboren? Ik zou natuurlijk ook kunnen vragen, want dat komt op hetzelfde neer. Geloof jij in de Heere Jezus Christus? En hoe oud ben je? Het kan zijn vanmiddag dat hier een kind is van 8 jaar die zegt, ja, ik geloof in de Heere Jezus met heel mijn hart. Nou, dan zegt Petrus tegen jou, dan moet je vurig verlangen, net als zo'n pasgeboren kindje, naar de zuivere melk van het woord. Nou, er zit hier misschien ook iemand die is 78 en die zegt, ik was 18 misschien, of 19, iets in die buurt. En toen leerde ik de Heer Jezus kennen. En nu ben ik al 78, dus al zoveel jaren, al tientallen jaren ben ik opnieuw geboren. Het is lang geleden dat dat gebeurde. Maar ja, dan ben je het vandaag nog steeds. U die opnieuw geboren bent. En dan geldt datzelfde woord van Petrus dus niet alleen voor de pas bekeerde, maar ook voor degene die al jarenlang de Heer Jezus mag kennen. Verlang vurig, net als zo'n pasgeboren kindje, naar de zuivere melk van het woord. Dat geldt dus alle mensen die opnieuw geboren zijn. Verlang vurig. Hoe? Nou, dat zie je nou het mooiste wat dat verlangen is in zo'n pasgeboren kindje. Vurig verlangen. Ik gebruik daar 3 woorden voor vanmiddag. 3 woorden. Vurig verlangen, dat is een instinctief verlangen. En dat is natuurlijk een moeilijk woord, instinctief, jongens en meisjes, kinderen. Maar dat betekent, dat is aangeboren. Dat zit er gewoon in. Als je opnieuw geboren bent, dan is je instinct, dat gaat vanzelf, dat hoeft niemand je te vertellen, dan verlang je naar het woord van God. Dat is tegelijk ook als u daarnet zei, ja, ik ben opnieuw geboren, ik geloof in de Heer Jezus. Dit is ook wel even een eerlijke testcase, gemeente. Hoe staat het er nou voor met dat verlangen? Hè? Dat is natuurlijk ook de boodschap van vanmiddag. Aangeboren. Kan niet meer zonder. Zit er ingeschapen in die nieuwe geboorte, in je nieuwe natuur. Nou, je hoeft een pasgeboren babytje, hoef je geen instructie voor te lezen, dat het belangrijk is dat zo'n kindje gaat drinken. Het zou het niet eens begrijpen natuurlijk. Het gaat vanzelf. Die hapt en die zoekt naar de borst van moeder. En als die drinken kan, dan drinkt het ook meteen. Nou, als je uit God geboren bent, opnieuw geboren bent, dan neigt je hart, dat is aangeboren, dan neigt je hart naar het woord van God. En tegelijk is Petrus natuurlijk ook wel heel realistisch en daarom zegt hij, verlang vurig. Want dat kan dus blijkbaar ook minder worden. En toch zit het erin. En als zo'n babytje dan de borst van moeder heeft gevonden of de fles krijgt, wat kunnen babytjes geweldig gulzig drinken? Dat is het tweede woord waar ik aan dacht. Gretig, gulzig. En babytjes hebben altijd honger. Beginnen meteen te drinken, blijven drinken tot ze genoeg hebben. Maar ze willen steeds opnieuw drinken van de melk. En als het iets te lang duurt, dan hoor je ze wel. Dan zetten ze het meteen weer op een schreeuwen. En dat gaat nou bij een pasgeboren babytje, gaat dat steeds maar door. Onophoudelijk, dat is het derde woord wat ik erbij wil gebruiken. Aangeboren, gulzig en onophoudelijk. Je kan er de klok op gelijk zetten. Dat is vrijdagmiddag nog op kraambezoek bij een kindje in de gemeente geboren. En we zaten, ik merkte al op een gegeven moment werd het tijd dat babytje dat bij onze binnenkomst heerlijk lag te slapen. En we waren er nog geen half uurtje en het begon te rommelen. En jouw moeder zei, oh ja, de 3 uur zijn voorbij. Nou, dat onophoudelijke, je hebt het telkens weer, moet je het hebben, die melk van het woord. Gemeente, ik zei het ook een beetje een, een testcase voor ons. Heel eerlijk, als je nou zegt, ik mag de Heer Jezus kennen, ben opnieuw geboren. Hoe staat het nou met ons verlangen? En er ging weer een week voorbij, druk geweest met school en met werk. We hadden zo allemaal onze dingen te doen. En ineens was het weer zondag. Had je nou ook zo'n zin om naar de kerk te gaan? Om opnieuw dat woord van God te horen. En dat je er gewoon zin in hebt om weer je plekje in de kerk in te nemen. En dat je als het ware zo'n dorst hebt naar God. Om zijn stem weer te horen. Om daarvan op te leven en te mogen groeien. En misschien dat je dan zo, eigenlijk misschien al wel een beetje halverwege de week had. En dat het eigenlijk best wel te lang duurde voor je. En dat je toen zomaar een keer midden in de week je eigen Bijbel er nog eens even bij pakte. Omdat je zo graag iets goeds van de Heer Jezus wilde horen. Nou, dat is vurig verlangen. Dat je hem nog beter wil leren kennen. Omdat wat je al van hem hebt gehoord, omdat dat zo goed voor je was, dat je zei bij jezelf, en daar wil ik nou gewoon meer van weten. Ik heb er nog niet genoeg van. Gemeente, verlangt u zo ook vurig naar de zuivere melk van het woord. Apart, hè, dat er zo nog bij staat. Zuivere melk, zuivere melk. Ja, wij zijn dat ook wel een beetje gewend, hè? Maar dat is wel een zegen, hoor. Dat wij onze Bijbel kunnen pakken en dat we kunnen zeggen, we hebben een zuiver woord in handen. Dat is in China bijvoorbeeld niet het geval meer, hè? Dat de overheid daar bezig is om het woord van God aan te passen. Dat het woord van God past binnen de Chinese cultuur. Dat betekent wel knippen en plakken met de Bijbel. En heb je dan een goede Bijbel in handen of niet? Dat is een zegen, gemeente, dat wij zo'n betrouwbaar woord, een betrouwbare vertaling ook in onze handen hebben gekregen. Dat niet vermengd is met menselijke ideeën en inzichten. Omdat je gewoon je Bijbel open kan slaan en dat je het weet van wat ik lees, dat is waar en het is ook betrouwbaar. Echt waar, gemeente, daar kun je de Heer niet dankbaar genoeg voor zijn. Voor een zuiver woord van God. Alles wat je nodig hebt om zalig te worden, dat staat erin. En dat is genoeg. Meer heb je niet nodig. Je hoeft er ook niks aan toe te voegen. Het is genoeg. En ik moest bij de voorbereiding ook wel een beetje denken aan hoe dat zeker bij onze eerste ging. Die nog allemaal de fles kregen bij ons. Dat je soms bijna met je neus op het randje van het aanrecht zit om te kijken of je wel precies genoeg water erin hebt gedaan in de fles. En had ik nou 5 of zat ik al aan 6 schepjes voeding erin? Want als het te dik is, dan kan je kindje niet goed drinken. En is het te dun, dan krijgt hij niet genoeg binnen. Hè? Dat is niet de zuivere melk. Te waterig of te dik, dat is niet goed. Verlang vurig naar de zuivere melk. En er zit ook nog wel een andere kant aan, dacht ik. En dat is ook best een beetje een kritisch ding, gemeente. Want we hebben wel een hele Bijbel en het is ook wel een zuiver woord van God. Maar gebruiken we hem dan ook helemaal? Het is zo makkelijk, hè, die bekende teksten en vooral die mooie teksten op te zoeken en er weer eens bij te pakken. Maar ja, zo'n boek als Jeremia, zeg je, dat is ook wel taai om dat te lezen. En dan sla ik het maar over. Herkent u dat misschien? Of zo'n Bijbel-app, hè, waar je altijd van die lieve teksten op krijgt. En dat dan ook niet helemaal de bedoeling is, of daar kom je dan niet aan toe, want het is een tekst voor de dag. En dan lees je één zo'n mooie, meestal een hele bemoedigende of een vertroostende tekst. En je zoekt niet eens meer op waar die tekst dan precies staat en de context. En dan komt er maar zo'n dunne Bijbel naar je toe. Hè? En Ja, dan moet je ook wel eens afvragen, is dat dan nog zuiver? Is dat nou wat de Heere God met zo'n heel dikke Bijbel aan ons wil geven en wat hij ons wil leren? Nou, ik zeg dat maar, hè. Dat kan natuurlijk ook met een dagboek. Soms heb je van die dagboeken, daar gaat het niet één keer, kom je dan het woordje zonde tegen bijvoorbeeld. Hè. En, ja, dan gaat het natuurlijk ook al niet eens zoveel meer over de vergeving. Ja, dan heb je toch wat vragen, heb ik dan bij de zuiverheid. Hè. Dan wordt het allemaal zo dunnetjes, zo mager allemaal. En ja, eerlijk is eerlijk, ik vind ook dat je jezelf dan voor de gek houdt. Bij een open Bijbel. Dan ben je, ja, daar moest ik aan denken, dan ben je een kind dat het liefst de hele week maar pizza, patat en pannenkoeken wil. Nou, dat is niet goed voor je, zegt mama dan. Vanavond eten we weer een keer verse groenten en voordat je gaat slapen doen we een sinaasappel. Dat is wat Petrus hier zegt, verlang vurig naar de zuivere melk van het woord. En dan gaat je hele Bijbel open, van het begin tot het einde. Want, zegt Paulus, elk woord van God is nuttig om te leren, om te vermanen, om op te voeden in de rechtvaardigheid. En dat zorgt voor evenwichtige groei. We kennen allemaal wel het probleem dat als je te veel van het een eet, dat het dan op een bepaalde plek aanzet. En ja, daar groei je niet goed van. Of je krijgt van het ene te weinig en van het andere te veel. Geestelijk leven heeft een geestelijk woord nodig. En dat is nog iets, want dat zie je dan staan in de voetnoot. Er staat namelijk nog een woordje bij melk. Er staat niet alleen zuiver, maar er staat ook het woordje redelijk of geestelijk. En dat wordt in verschillende vertalingen wel wegvertaald. Hier staat er nog in de voetnoot. Verlang vurig naar een geestelijk woord. En dat is ook wel iets om even de vinger bij te leggen, want je kan natuurlijk je Bijbel lezen als een pakketje namen en feiten. En je bent blij als je het allemaal uit je hoofd kent. Maar gemeente, het gaat erom dat het een geestelijk woord is. Dat het een woord is dat in ons leven kracht doet door de Heilige Geest. En dat het een woord is dat aan de Heer Jezus Christus verbindt. En dat je ontzag krijgt voor de heerlijkheid en voor de heiligheid van God. En dat de liefde tot je naaste door dat woord gaat groeien in je leven. En dat die zonde uit vers 1, dat die nou uit je leven verdwijnen. Dus met andere woorden, dat het woord van God door de geest in jouw leven iets uitwerkt. Dat het iets doet, zuiver, een geestelijk woord dat door de Heilige Geest jouw leven vernieuwt. En je laat groeien. En je hebt het toch geproefd? Dat is onze laatste gedachte. Het gaat over een goede smaak. Gemeente, Petrus is thuis in het woord van God. En zijn lezers zijn dat blijkbaar ook. Thuis in het woord van God. Want hij wijst voor zijn lezers een bekende tekst aan uit Psalm 34. Daar hebben we al van gezongen met elkaar. En in deze psalm gaat het om de ervaring in de praktijk van het leven. Hoe God zich aan je laat kennen als je in hem gelooft. Daar gaat het bijvoorbeeld over als je met je ellende de toevlucht neemt tot de Heere. Of als je je zorgen maakt om ik weet niet wat. En dat je daarmee naar de Heere God toe gaat en dat je het aan hem bekend maakt, dat je het aan hem vertelt, dat je vraagt om zijn hulp en om zijn bijstand. Psalm 34, David heeft die geschreven naar aanleiding van zijn vlucht naar de Filistijnen, naar koning Achis. En dat hij toen zo doodsbang is geworden. En Psalm 34 vertelt dat hij in die grote angst en radeloosheid dat hij de Heer heeft aangeroepen. En toen heeft God hem gehoord en God heeft hem geholpen. En dat je in je leven, in de praktijk van je leven ondervindt dat het waar is dat God goed is. En dat betekent niet altijd dat als we bidden tot de Heer dat onze zorgen en problemen meteen voorbij zijn. Nee. Zoals je het moeilijk vindt op school. Of als je verdriet hebt over de verkeerde dingen die je doet, toch weer doet. En als je dat nou vertelt aan de Heere. En echt waar, gemeente, je mag aan de Heere God alles vertellen. Je hoeft helemaal niks achter te houden. Als je dat nou doet, wat ga je dan ervaren? Nou, dat is wat David in deze 34e psalm heeft opgeschreven. En waar Petrus op teruggrijpt. Dan ga je ervaren, dan ga je het proeven. En daar zit een heerlijke smaak aan. De Heere is goed. Goede tieren, staat er. En goede tieren, dat betekent vooral de blijvende trouw van de Heer. En dus dat je gaat ervaren dat hij goed is in zijn trouwe zorg. Dat hij vaderlijk is in zijn ontfermen. Dat hij zo genadig is in zijn vergeving. Dat kun je proeven, zegt Petrus. Dat hij goed is in zijn liefde. Dat hij goed is in zijn dagelijkse zorg voor jouw leven. Goed daarin dat hij je hoort als je tot hem roept. Goed om je te helpen, schreef David al, in je ellende. Ook als je gaat door dat dal vol schaduw van de dood, dat je daar ervaart. Het gaat om aan de lijve ondervinden. Juist ook in een dal vol schaduw van de dood, dat je ondervindt, en ook daar zijn het uw stok en uw staf die mij vertroosten. De Heere is goed, hij is nabij. En dat grote wonder in je leven, toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. Dat u mij toen ook niet aan mijn lot heeft overgelaten, maar dat ik juist daar ook in die diepe ellende ervaren heb. U bent goed voor mij. U hoorde, u redde mij uit, u ontfermde zich over mij. Zoals David dat in Psalm 34 zegt, u verloste mij uit al mijn benauwdheid. En schrijft Petrus dan aan die gemeente, aan die verstrooide christenen in Klein-Azië. Hij zegt, je hebt het toch geproefd. En want dat indien, wat wij aan het begin van vers 3 lezen, dat is niet het indien van de twijfel met een vraagteken. Zo in de zin van, is het wel echt zo? Heb je het wel geproefd? Nee toch? Of wel of niet? Nee. Het is eigenlijk meer de activering, hè, van het is toch zo, je weet het toch van, je kent het toch uit je eigen leven. Aanwakkeren van een herinnering die opnieuw tot verlangen brengt. Je weet het toch hoe goed het toen was? Daar moet je nog eens aan denken. Want de Heer heeft nou nog veel meer te geven van zijn goedheid en zijn trouw. Jullie weten het toch vanaf het moment, van het moment dat je de Heer Jezus voor het eerst in je leven leerde kennen. Toen je volop leefde in de zonde. En midden in deze wereld. En je hart verkocht dat aan de Satan en aan de zonde die je zo schitterend voor ogen stelde. En toen het evangelie van Gods genade voor het eerst in je leven kwam. En de rijkdom van het bloed van de Heere Jezus jou verkondigd werd. En dat was toch zo heerlijk. Dat was het woord waardoor jullie tot geloof gekomen zijn. Zo overweldigd door de rijkdom van het kruis van de Heer Jezus Christus. En die eerste keer dat je zei, is dat nou ook voor mij? Zo verwonderd, zo dankbaar, zo blij. En dan zegt Petrus, nou, weet je nog, je hebt het toch geproefd. Hoe smaakte dat toen? Dat evangelie, dat woord van God dat je leven binnenkwam, dat was toch heerlijk? Dat was toch zo goed? Daar wil je toch meer van? Daar wil je toch weer van? Met zo'n verlangen in je hart, dat je gaat bidden, Heere Jezus, toen, daar, op dat moment in mijn leven, en misschien weet je het plekje nog wel in de kerkbank waar je zat, dat u zich met uw woord en met uw Heilige Geest over mij ontfermde. En dat was zo goed. En dan ben ik vandaag weer in de kerk. Mag ik het nou vandaag opnieuw proeven? Ik zit hier onder uw woord te luisteren. Of dan thuis als je je Bijbel open doet. En dat woord van God open hebt geslagen. Maar dat je eerst bidt, Heere, mag ik het vandaag nou weer proeven? Of mag ik iets nieuws ontdekken van u? Of wilt u datzelfde wat ik al heb leren kennen, wilt u dat er nou dieper bij mij inbrengen, dat ik het des te vaste geloof dat het van u is? Opnieuw, de goedheid van de Heere proeven. Gemeente, ken je dat? Je terugverlangt misschien wel naar zo'n heerlijk moment in je leven, dat God zo dichtbij was, en dat je daarna verlangt om dat weer te ontvangen. Verlang vurig, zegt Petrus. Maar ja, dat is wel de eerlijkheid, gemeente, want heb je dat nou altijd? Zin erin. Misschien kwam je vandaag wel naar de kerk en dacht je, nou, ik heb er eigenlijk niet eens over nagedacht. Ik ging maar omdat de wekker vanmorgen weer ging. En dan zit ik hier en ik verlang eigenlijk helemaal niet. Nou, dat kan, hè. Dat kan. Het is wel goed om dan af te vragen, hoe komt dat dan? Hoe kan dat eigenlijk? Ik had het natuurlijk net over kinderen die het liefst elke dag iets van pizza of poffertjes eten of pannenkoeken. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan op een gegeven moment, dan lust je eigenlijk geen groente meer. En als je altijd naar de Mac gaat of naar de Chinees, veel, smaakt allemaal een beetje hetzelfde. Dat verknoeit je smaak. En dat kan ook als jij nou elke avond je tijd vult met het kijken van series op Netflix. Of je loopt de hele dag met dopjes in je oren en je luistert de muziek van de wereld. Dat verknoeit je smaak. Dan heb je niet meer zo'n zin om 's avonds nog je Bijbel te lezen. Een stille tijd, dat is, dan hoor je ineens jezelf ademhalen. Nog maar even weer die dopjes in. Dat is veel makkelijker. Ja, dan gaat je smaak eraan. Kun je er nou aan doen? Zet die zuivere melk maar op tafel. Ouders, ik weet dat het best lastig kan zijn met kinderen thuis. Maar mogen ze in elk geval beginnen met het voorbeeld van u te zien. Zet het maar op tafel. Laat me merken dat het belangrijk is voor uzelf. En jongelui, wen je er zelf ook maar aan. Stille tijd, die paar minuten misschien aan het eind van de dag. Ik zeg niet meteen dat het een uur moet zijn. Maar dat je je eraan wendt om elke dag af te sluiten met het lezen van het woord van God. Al is maar een paar versen. En ja, natuurlijk, het moet ook passen bij de leeftijd, dat snap ik ook. Je geeft een babytje niet meteen boerenkool, dat is veel te zwaar. En als iemand aan mij vraagt die net begint met bijbellezen, hè, soms zijn het jongeren op de catechisatie, die vragen dat, ja maar dominee, waar moet ik dan beginnen? Dan stuur ik ze ook niet meteen naar Jeremia. Vind ik zelf ook nog een moeilijk Bijbelboek. Dan zeg ik, begin eens met een evangelie te lezen. Ja, want we weten wel, een klein kind dat altijd alleen maar moedermelk blijft drinken, dat gaat niet goed. De kinderbijbel die mag echt een keer plaatsmaken voor het zelf lezen van je eigen Bijbel. En na verloop van tijd dan nogmaals de hele Bijbel. Pas op voor slappe kost je leven lang. Als je gezond wil groeien in de kennis van de Heer Jezus Christus, dan moet je ergens een keer bij die hele Bijbel uitkomen. Dus begin ook op een gegeven moment zo snel mogelijk maar met het zelf lezen van je Bijbel, jongens en meisjes. Moeilijk. Ja, ja. Dat vragen catechisanten ook wel eens aan mij. En dan zeg ik, ja, dat vind ik soms ook. Bijbel lezen, dat is lang niet altijd makkelijk, laten we eerlijk zijn. En daarom, hoe vroeger je ermee begint om je dat aan te wennen, des te meer bagage wil de Heilige Geest je meegeven, dat je gaandeweg steeds meer weet, gewoon met je verstand weet, dat je daardoor ook steeds meer Bijbeldelen met elkaar kunt vergelijken. Dat is oefenen. Gewennen, zegt de Bijbel zelf. Wen je er maar aan. En dat is het middel van de Heilige Geest om je te laten groeien. En als je zegt moeilijk, zeg ik ja, dat herken ik. Maar wat heel veel zegen geeft, is als je biddend je Bijbel leest. Dat moet je altijd samen doen. Bidden en Bijbel lezen. En vertel het maar aan de Heere. Heere God, ik vind Bijbel lezen soms best wel moeilijk om het te begrijpen. Maar ik wil zo graag u beter leren kennen. En u heeft nou tegen mij gezegd, ik hoorde dat vanmiddag in de dienst. En het staat in de Bijbel, dan mag je je vinger er ook nog eens bij leggen. Heer Jezus, hier staat het. U wil dat wij vurig verlangen. Want daardoor laat u ons groeien. Legt u nou zelf dat vurige verlangen in mijn hart. En helpt u mij dan maar om te begrijpen en vooral ook om te geloven wat ik lees. Gemeente, ken je het? Heb je het geproefd? Ja, en dan op zo'n manier dat je zegt, ik heb het geproefd en het smaakt naar meer. Omdat de Heilige Geest je in dat woord te drinken gaf van het water des levens voor niets. En die open Bijbel in mijn leven, dat is zo heerlijk. En ik wil altijd meer. Want ik proefde in die paar woorden die ik dan begreep, proefde ik de goedheid van God. Daar wil ik meer van. Gemeente, dat is soms een druppel van de hemel in je hart. Nou, dat smaakt toch naar meer als de hemel dichtbij komt. Dan trekt je hart ook alvast naar boven toe. Met dat verlangen om straks altijd bij de Heere te zijn. En verzadigd te worden van Hem. Helemaal vol, doordrenkt als het ware van wat Hij te geven heeft. Loof de Heer. Want Hij is goed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Amen. We gaan daar samen ook van zingen van die goede tierenheid van de Heer met Psalm 136, het eerste en ook het vierde vers. Een prachtige psalm. Als je hem leest, denk je, wat valt die vaak in herhaling? Maar het is zo'n refrein om dat er nou bij ons ook in te krijgen, die goede tierenheid van de Heere. 136 vers 1 en vers 4. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heer, laat uw woord vanmiddag met zoveel kracht tot ons gekomen zijn dat we verlangend de kerk weer uitgaan. Aan de ene kant vervuld en vooral dat we het geproefd hebben. En daarom juist vol verlangen deze dienst weer verlaten. Verlangend naar de volgende keer of verlangend naar straks als we naar bed gaan en de Bijbel er weer bij pakken om dan opnieuw uw woord te horen, uw stem en te proeven. Heren, u spreekt daarin ook onze smaak aan. En geef dat we door uw Heilige Geest de goede smaak hebben ontvangen. Opnieuw geboren zijn en toen geproefd hebben hoe goed het is om dicht bij u te zijn. Heren, versterk dat in ons. En u gaf daar vanmiddag ook uw woord voor om dat uit te werken. Heren, we bidden het voor allen. Van de kinderen af die hier vanmiddag ook waren. De jongens en de meisjes, de jongeren. Heren, er is zoveel concurrentie ook in hun leven als het gaat over het lezen van uw woord. Zoveel wat veel makkelijker te verteren valt. Uw woord is soms best lastig, Heren. We zeggen dat vanmiddag ook maar eerlijk tegen u. En daarom bidden we, juist ook met het oog op de kinderen en de jongeren, dat ze zich eraan wennen, van kinds af aan. Hoe lastig het soms ook voor ze is, maar dat ze de smaak te pakken krijgen. En van kinds af aan verlangend zijn naar meer. Omdat het zal op jonge leeftijd ervaren hebben, geproefd hebben, dat u goed bent en daarom dat ze maar één verlangen kennen, om in alles van het leven dicht bij u te zijn. Heere, geef dat ook aan de ouderen, tot de oudste toe in ons midden, of thuis verbonden aan de kerktelefoon. Heere, zegen uw woord en vervul ons allemaal met dat verlangen, geef ons de goede smaak. Gaat u met ons mee? Deze dienst uit, deze dag uit ook, Heer. We danken u dat het weer zondag was. En dat er voedsel op tafel stond. Wilt u het zegenen? Laat het meegaan, ook de nieuwe week in. En wilt u daarin ook in alles met ons zijn? U kent ons leven, u weet hoe het ons vergaat. Of we net als David ellende hebben in ons leven, moeite en zorgen kennen. Maar geef, Heer, dat we met alles tot u zullen gaan. Waar kunnen we beter zijn dan dicht bij u? Zegent u ons, Heren. Wees met de broeders van de kerkraad, met dominee Kroneman. Bedien hem uit uw woord om daarvan ook uit te delen. En zegen ons zo samen. Om Jezus wil. Amen. Geweten, we zingen tot slot. En dat gaat ook over het proeven en het smaken. Het 10e vers van Psalm 118. Dit is de poort des Heren. Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede, verhef uw harten tot God en draag met u zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.